Een lofzang. Gij ganse aarde, juicht de Heere. Dient de Heere met blijdschap. Komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Weet dat de Heere is God. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen zijn er weide. Gaat in tot zijn poorten met lof. In zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijst zijn naam. Want de Heer is goed, zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.
Medewetse Heer en Hulp, bedien ik u vanavond het woord van God. En wel naar aanleiding van de tekst uit Psalm 100, het eerste vers en het begin van vers 2. Psalm 100, vers 1 en vers 2a. Een lofzang. Gij ganse aarde, juicht de Heere. Dient de Heere met blijdschap. Tot zover de tekst voor vanavond, waarin ons gesproken wordt van de lof des Heeren. En we letten allereerst op een wereldwijde oproep. En in de tweede plaats staan we stil bij een blijde dienst. Dus de lof des Heeren met ten eerste een wereldwijde oproep. En in de tweede plaats een blijde dienst. Weet de Psalm 100 is enig in zijn soort. Daar is namelijk niet nog een psalm die ditzelfde nauwkeurige opschrift draagt, een lofzang. Dat enkele woord dat kun je ook vertalen met een psalm der dankzegging. Psalm van de dankzegging. Het is een lied op hoge toon. En nieuwsgierig als wij mensen zijn, stellen we onmiddellijk de vraag van wie is die? Wie heeft deze psalm gedicht? Is het David of Asaf of Ethan of een ander van wie wij de naam kennen? Gemeente, wij zoeken de dichter en we kijken op ons heen. Waar zouden we hem kunnen vinden? U vindt hem niet. Wij weten niet wie deze 100ste psalm gedicht heeft. Dat is een zogenaamde anonieme psalm. Dat wil zeggen, wij weten de naam van de dichter niet. Maar één ding is zeker. Als we enerzijds zeggen, wij weten niet van wie hij is, dan kunnen we anderzijds zeggen, we weten wel van wie hij is. Dat klinkt natuurlijk tegenstrijdig. Weten we het nou wel of weten we het nou niet? Nou, in een bepaald opzicht niet. Als je kunt zeggen van kijk, die mens of die mens heeft deze psalm gedicht. Maar gemeente, als we naar boven wijzen, zeggen we ja, dit is een psalm van Christus. Psalm van de Heere Jezus Christus, die doet uiteindelijk een mens hier op deze aarde zingen door de bediening van zijn Heilige Geest. En de dichter, die zet het nodige op schrift. En als we hem dan zoeken en we vinden hem niet, dan is het alsof we de stem horen, ja, waar vandaan, zomaar. Maar dat hij zegt, mensen, ik ben helemaal niet belangrijk. Wat maakt het nou uit? Of u weet van wie deze psalm is. Het gaat toch niet om mijn naam. Maar het gaat om zijn naam. En wie is dat dan zijn naam? Gemeente, het gaat om Jezus. Het Oude Testament is vol van zijn naam. Dat heeft Jezus immers zelf ook gezegd. Als wij denken aan het woord onderzoek de schriften. Wat zijn dat de schriften? Nou, dat is het Oude Testament. Heeft Jezus gezegd, onderzoek de schriften, waarom? Wel, die zijn het die van mij getuigen. Dus als je in het Oude Testament leest, dan moet je altijd het licht van het Nieuwe Testament bij de hand hebben en dat laten scheiden over de tekst waar je mee bezig bent. Zo is het ook vanavond. Al zijn we dan nog in het woord van de belofte en al heeft de vervulling dan nog niet plaatsgegrepen toen deze psalm gedicht werd. Gemeente, hij is vol van de komende Messias en van Jezus die met der daad gekomen is. Gaat om hem. Wilt u nog een bewijs dat het om Jezus gaat? Wel, als hij aan de avond van de opstandingsdag van Pasen met de Emmausgangers op weg is vanuit Jeruzalem naar Emmaus, dan gaat hij ze onderwijzen. Als die mensen verdrietig zijn en bedroefd, het is heel anders gegaan dan dat we gehoopt hadden. Dan gaat Jezus ze onderwijzen. Het Nieuwe Testament was er nog niet. Jezus neemt de schriften, Mozes en de profeten. Daar horen de psalmen ook bij. En dan gaat hij zeggen, moest de Christus niet al deze dingen lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? Mensen, u kon het toch weten vanuit het Oude Testament? U kon het toch weten vanuit de schriften, vanuit Mozes, vanuit de profeten, vanuit de psalmen? Het gaat in dat alles nog om mij. Nou, zo ook in deze 100ste psalm. Hij is van Christus. En laat ons dat genoeg zijn. Want zo komt deze psalm tegelijk dan ook te staan op de hoogte van het heilshandelen van God. En zo wordt dit lied gezongen als een psalm van blijde dankbaarheid. En van een heerlijk zingen tot de eer van God. Want de woorden zijn niet mis te verstaan. Alle registers zijn als het ware opengetrokken. Of alle snaren staan strak gespannen tot de lof van God en tot een blijde jubel. Misschien zijn er vanavond mensen in de kerk die zeggen, moeten we ons daar nou vanavond mee bezighouden? Moeten we daar nou onze tijd aan geven? Is het niet veel beter om naar andere klanken te luisteren? Is het niet veel beter om een andere zang te zingen? Kijk eens om u heen, een wereld van godsverduistering. Een wereld van godsvervreemding. Wie gaat er in Rotterdam nog naar de kerk? Op het grote geheel van het aantal inwoners van de stad is het toch maar een handjevol. Wie dient de Heer er? Wie maakt de naam des Heren groot? Waar moet je blijven met zo'n lofzang in de wereld van vandaag? Is het geen samenleving waarvan we moeten zeggen, hier is geen plek meer voor de lof aan God? Kunnen we nou de lof des Heren nog wel zingen? Nou we een paars kabinet hebben. Als het gros van de leden van het kabinet zich niet inlaat met het woord van God en met de dienst des Heren. Ze zeggen, nou ja, de zondag. U weet, een flink deel zegt al, de zondag moet vrij voor het openen van de winkels. Een ander deel zegt, nou ja, om nou de zondag zomaar prijs te geven, ook als een sociaal element in het geheel van de samenleving, dat gaat ons toch wel een beetje te ver. Maar dat zijn de dingen die van nabij onze aandacht vragen. En als je nou kijkt op het grote geheel van deze wereld, hoeveel mensen lijden er geen honger? Hoeveel mensen worden er niet opgejaagd? Wat een ellende in Rwanda en wat een toestanden in het voormalig Joegoslavië. Gaat u zomaar door. Hè? Wat de spanningen in Israël en alles wat daarmee annex is. En om dan te zeggen, nou de lof des Heren zingen. Neem daar ook nog eens bij de ingezonkenheid van het leven van de heiligen Gods. Ja, dan ben je helemaal geneigd om te zeggen, laten we de lofzang maar achterwege laten. En als je het dan heel kleinschalig bekijkt, bij uzelf thuis. Als u zegt, u zou eens moeten weten wat een verdriet of ik moet doorworstelen als ik kijk naar mijn kinderen. Of als de kinderen zeggen, dominee, we hebben het zo moeilijk met vader of met moeder. Hoe lang zullen we hem of haar nog hebben? Andere mensen die terugkijken en zeggen, wat een ziekte hebben we doorgemaakt. En dan een lied op hoog toon. Moet dat nou per se? Kan dat ook wel vandaag? Weet je, zullen we ook een tegenvraag stellen? Dat is deze vraag. Moet dan de lof des Heren verstoppen? Moet dan de lof des Heren maar niet meer gezongen worden? En als ik dat zo zeg, dan bedoel ik natuurlijk niet om te zeggen, mensen, het valt allemaal wel mee. En dat verdriet waar u doorheen moet, daar komt u wel doorheen. En die nood van de wereld achter zal misschien ook wel even voorzien worden. Nee, laten we dat niet met een goedkope dooddoener afdoen. Zo bedoel ik dat niet. Maar juist als we deze dingen noemen, juist als we ons daar zo ook bij betrokken weten, kleinschalig en op grotere schaal, als we zien op al de omstandigheden zoals die zich aan ons voordoen, omstandigheden van donkerheid en van duisternis, alle wegen, rust dan niet te meer op ons de verplichting om de lof des Heren te zingen op een verhoogde toon. Moeten we dan ook meegaan in het spoor van het doemdenken? Moeten we dan ook meehullen met de wolven in het bos? Gemeente, moeten we dan op het kerkelijk erf ons oor ook te luisteren leggen bij die mensen die zeggen, ach ja, er worden toch geen mensen meer bekeerd en het is een afgedane zaak. Nou, daar is de duivel blij mee hoor. Als dat het principe is wat we hanteren, dan zeggen we, ach ja, een donkere tijd vandaag. Of liever nog, dan zeggen we een geesteloze tijd. Zou het waar zijn? Is dit een geesteloze tijd? Helemaal niet. De geest is toch nog niet terug naar het vaderhuis met zijn vele woningen. De Heilige Geest werkt hier, meisjes en jongens, in de wereld van vandaag. Maar als wij het zo hebben over een geesteloze tijd, dan bedoelt u wellicht te zeggen dat u een geesteloos mens bent. Kijk, en dat is de wonde die het woord wil aanbrengen, om u daarop te betrappen. Maar u geeft de schuld aan de geesteloze tijd, maar God veroordeelt u als een geesteloos mens, want de Heer heeft het beloofd en heeft het gedaan. Ik zal van mijn geest uitgieten op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. Ja? Dus dat is niet zomaar wat druppels gewijzen. Dat is de volheid van het heilshandelen van God in de wereld van vandaag. Want de wereldgemeente is nooit een goede wereld geweest, alleen in het paradijs. Maar sedert de zondeval is het een verworden wereld. En in die wereld wil God werken tot de eer van zijn naam. En juist ook als we dan zeggen, wat een godsvervreemding. En wat een duisternis. Gemeente, brandt dan bij u het licht. Kunnen de mensen dan zien dat het genadelicht valt uit het huis waarin u woont? Nee, niet demonstratief om te zeggen van, nou zal ik ook eens wat laten zien. En nou zullen de mensen er eens van opkijken. Nee, als er vanzelfsheid. Dan hoeft u niet eens veel woorden te gebruiken. De mensen het aan u mogen zien dat u leeft tot de eer van God. Dat in deze donkere samenleving het lied wordt gehoord. Gij zijt mijn God. U zal ik loven. Verhogen uw majesteit. Ja? Dat we in een wereld waar kolk en afgrond loeit, het zullen uitzeggen, deze lofzang. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Waarom dan wel? Ik verwacht hem. Mijn verwachting is van hem. Ja. Psalm 130 dan. Nou, die mag u er ook bij betrekken. Natuurlijk, want die spreken elkaar niet tegen. Een lied uit de diepte. Hoor, Heer, naar mijn stem. En merk op mijn smekingen. Een lied dat heen stuwt naar de lofzang. Als wij het horen zingen. Maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. En als de dichter afsluit met te zeggen, en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Hoort u wel? Nou, dat is onze roeping. Daartoe heeft de Heer ons geschapen. Zing je ook mee zo, meisje, jongen, op de hoge toon van het geloof. Wat heb je het juist ook in je jonge leven nodig? Wat roept de Heer je er van kindsbeen af al toe op? Wat nodigt hij daartoe? Want je weet net zo goed als ik dat deze wereld vol is van allerhande muziek. Allerhande tonen van muziek waarvoor de muziek geschreven is in de hel. Ja toch? Als de vorst der duisternis de grote schrijver is van alles wat er gezongen wordt in de wereld van vandaag, waarin God en zijn dienst bespot worden en waarin de eer van de Heere gekrenkt wordt. Maasvlakte met zijn housepartie. In Arnhem hebben we dan de Rijnhal voor zulke gelegenheden. Disco's, de festivals, de musicals. En noemt u maar op en noem jij maar op. Nou, daar is de wereld vol van en er staat de wereld bol van. Moet dan de lofzang ontbreken? Moet dan de naam des Heren niet worden lofgezongen? Want in al die dingen die ik u zo even noemde, klinkt de lof des Heren niet. Dat is de toonzetting uit de hel. Gemeente, moeten we dan vanavond niet blij zijn? En moet ons hart niet van vreugde opspringen als we hier uit het woord ons horen aangedragen? Een lofzang, gij ganse aarde, juich de Heere. Dat hier iemand is die als voorzanger dienen mag, ook vandaag aan de dag, om de lof des Heeren te zingen. Als hier iemand is in het Oude Testament van wie we mogen zeggen, man, uw hart brandt van liefde voor de dienst des Heeren. Wat bent u daarop gezet? En wat geeft u daar een wondere uiting aan? Als u zo de lof des Heren mag zingen. Als u begeert om God groot te maken. Te midden van een geslacht. Dat ook toen de tijd een verdorven geslacht was. We weten niet wie of de dichter is. Naar de mens gesproken. Maar gemeente, we weten wel dat ook deze psalm zijn beslag heeft gekregen in een goddeloze tijd. Dit is niet een psalm die dateert van voor de zondeval. Geen sprake van. Dit is ook een psalm van na de zondeval. Zeker. Nou zijn de symptomen van een leven buiten God door de tijden heen best verschillend geweest. Maar principieel is er geen verschil. Buiten het paradijs is het fout. Is alles fout. De ene keer komt het wat meer tot openbaring. De andere keer misschien wat minder. Maar het geslacht van de mensen is boos en is verdorven. Dat was ook het geval toen deze man God zich zette om deze 100ste psalm te dichten. En toen hij geleid en gedreven door de Heilige Geest begonnen is met te zeggen een lofzang. En als u vraagt hoe kan dat nou? Dan kan ik me best voorstellen. Hoe kan dat nou? Je kijkt om je heen. En je ziet de wereld vanaf de zondeval tot op de dag van vandaag. En dan een lofzang gemeente. Dat is nou puur genade. Dat is nou helemaal het werk van God. Dat is nou ten voeten uit de bediening van de Heilige Geest. Dat is nou het werk van God. Dat is nou de genade van God, rijk en vrij. Dacht u dat de Heere zich aan banden liet leggen? Door een goddeloze wereld en door een satanische machtsontplooiing? Gemeente, geen sprake van. En daarom, als de man God hier zo rijk zingt, dan moet u niet zeggen, jongen, wat een man is dat. Dan moet u daar de mens niet op aankijken. Ik zei u al, deze psalm is van Christus. Hij heeft de inhoud ervan verdiend. Hij heeft de inhoud ervan tot werkelijkheid gemaakt. Wanneer? Meent u, wanneer heeft Jezus deze psalm verdiend? Weet u, laat ik het nou zo zeggen, in de nacht van zijn godsvervreemding. In de nacht van het bitterst lijden. In de nacht toen zijn God zich van hem terug ging trekken. De nacht waarin de schaduw van het kruis over zijn leven valt. Hoor maar, wie zingt daar als Golgotha aan de einde zich gaat openbaren als een werkelijkheid? Wie zingt daar als Judas zijn bende gemobiliseerd heeft? Als hij de mensen voorzien heeft van fakkels en van speren en van andere toestanden om erop uit te trekken. Wie zingt daar? Als een lijdensweg ons wordt afgetekend. Als een uiteindelijke stervensgang. Wie zingt daar? In zo'n wereld waarvan je zeggen zou, maar nu moet u niet zingen. En dan zingt Jezus wel, want hij is het. Hij zingt. Hij zingt het lied op de verhoogde toon. Hij zingt als borg van zijn gemeente. En hij zingt als grote voorzanger. Wat zingt hij? Wat zingt hij? Hij zingt de lofzang. De lofzang. Als hij met zijn discipelen het paascha en het avondmaal gebruikt heeft. Voordat ze uitgaan naar de Olijfberg. Dan zingt hij de lofzang. Hij. In zo'n wereld, in zo'n duisternis, in zo'n aangevochten bestaan, dat wij zeggen, ja maar Heere Jezus, kijk nou eens, Satan die loert overal op u. En overal worden de plannen gesmeed om uw leven aan een einde te brengen. Weet je, dan heeft hij geen andere behoefte dan om de lofzang te zingen. En daarom is hij de grote voorzanger. En als u nou zegt, jongen, wat een zanger is die man van Psalm 100, dan zegt u het niet goed. Weet u wat een voorzanger heeft de gemeente Gods? En wat een zegen is het als we onze zang ontstoken mogen weten aan de lofzang zoals hij die heeft gezongen. Dan kijk je ook anders naar die dichter van Psalm 100. Dan zeg je, man, dat u zingen mag, dat is bij de gratie, dat is bij de genade van het Lam van God. Dat is bij de gratie van de Heere Jezus Christus. En als je dan zo zingt, als je dan zo hoog op mag geven, en als je zegt een lofzang, weet je, dan kan het niet anders. Of dan komt die zang op vanuit de diepte. Vanuit de diepte. Vanuit de verwondering. Die man is niet wereldvreemd. Die ziet ook die godsvervreemding en die godsverduistering wel. Die ziet ook dat afwijken wel in het geslacht waartoe hij behoort. En nou toch zingen, Heer. Zingen op kosten van de beloofde Messias. Zingen op kosten van het bloed van het Lam. Ziet u, U bent geneigd om naar boven te kijken en zeggen, waar staat die zanger ergens? En als hij dan zegt, hier, dan moet u naar beneden kijken. Want hij staat in de diepte van de verwondering. Hij staat in de diepte van de aanbidding. Hij staat in de diepte van de schuldbelijdenis. De diepte van de schuldbelijdenis. Heere God, hoe kan het? Hoe is het mogelijk? Zo'n God, zo'n majesteit, zo hoog en verheven. En dan zo'n zondaar als ik ben. En mag ik nou zo'n lofzang zingen? Heer, als ik zo naar die zang kijk, dan moet ik zeggen, dan mag ik ook zeggen, wat weegt die zwaar? Wat weegt die zwaar? Weet je, want dat is de zwaarste lofzang, dat is ook de zwaarste preek. Als u dat woord dan wilt gebruiken, waar het bloed van het lam aan hangt. Dat is het zwaarste gemeente. Want kijk, als het nog gaat om uw werken en om uw ervaringen en om uw bevindingen en om alles waarvan u zegt, ik heb dit en ik heb dat. Om me goed te begrijpen, ik ga er verder niet op in, maar ik zeg niet dat er dat niet bij hoort. Maar als dat uw Jezus is, dan bent u wel zo licht als hop. Hier zo, waar het bloed van het lam spreekt. Dat gemeente, dat houdt onze handen niet. Dat is te zwaar om dat vast te houden. Dat is te zwaar om dat te kunnen hanteren. Ja, oh God, hoe is het mogelijk? Kijk, dat is die verwondering. Dat is die schuldbelijdenis. Want daar staat deze man bij als een die het verzondigd heeft in zijn leven. Vast en zeker. Het bloed van het lam, dat is geen goedkope aangelegenheid. De dichter zegt niet, mensen, vergeet de narigheid nou maar in de wereld. Je hebt het toch goed gehad in de weken die achterligt en in de maanden die achterligt. Kom, laten we de Heer lof zingen. Vergeet alle ellende en narigheid die er is. Nee. Nee, hij ziet die dingen rondom zich. Maar juist in die moeitevolle omstandigheden en in die narigheid en in die ellende, in dat krachtenveld van zonde en dood en doem en van verlorenheid, klinkt de zang op, de lofzang. En klimt die zang op, de lofzang. Dat is wat we noemen de zang en de lofzang van het geloof. En het geloof, gemeente, dat is geen rekensom. Het geloof, dat is niet dat het zegt van, kijk, nou is het mooi weer, nou kan het zingen. Maar het geloof, dat is een vaste grond van de dingen die men niet ziet. En een bewijs van de zaken die men hoopt. Hoort u, dat is de Bijbelse fundering. En zo zegt deze man, Gods is de Heer het niet waard om geliefd en geloofd te worden. Is hij het niet waard om geprezen te worden? Al doet dan niemand het op de wereld, dan doe ik het. Uit genade, in de weg van het geloof. En daarom in dit woord is de bediening van Christus door zijn Heilige Geest. De zanger zingt op kosten van het bloed van het Lam van God. En dat blijkt ook wel als hij de ganse aarde oproept om God te loven. Heel de wereld, hoort u maar, gij ganse aarde juicht de Heere. Wat verwoordt hij hier nou mee? Wat wil hij ons hier nou duidelijk maken? De gemeente, het is de verlangen dat heel de aarde mee zal zingen in deze lofzang voor God. Heel de aarde, waar de mensen ook maar wonen, dat ze allemaal mee zullen zingen. Nou, daaruit mag u afleiden dat hij nou echt de liefde van Christus in zijn hart heeft. Want dat was nou ook de openbaring in Jezus. Ze zag als schapen die geen herder hadden. Als Jezus komt bij de poorten van Jeruzalem aan het einde van zijn leven, dan weent hij over Jeruzalem. Ziet u de tranen op Jezus' wangen als hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik u niet willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs in hen haar kiekens, en ge hebt niets gewild. Als hij weet om de inwoners van Jeruzalem, och, of ook gij bekend het in deze uw dag, wat dient tot uw vrede. Merkt u wel, dan zegt de Heer Jezus niet, ik wou dat er een paar waren uit Jeruzalem. 2 of 3 of 5 of 10, maar hij spreekt in zijn algemeenheid, Jeruzalem. Jeruzalem, daar hebt u het hart van de grote herder. En deze onderherder die gaat in het spoor van de grote herder als hij zegt, gij ganse aarde, juicht de Heer. Maar heeft de Heer ook zelf in het Oude Testament niet op eenzelfde wijze gesproken als Jezus in het Nieuwe Testament? Kennen de tekst uit Jesaja 45, wendt u naar me toe? Wie? Al gij einden der aarde en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven, o huis van Israël? Heeft God het niet tot Kaïn gezegd? Voordat hij zijn broeder Abel doodsloeg, Kaïn, is er indien geweld doet geen verhoging? Kaïn, bekeert u? Is het niet naar het woord van God dat de Heere door allen geprezen zal worden? Al wat leeft moet hem eren. Het schepsel heeft toch de opdracht om zijn scheppen te verheerlijken en groot te maken. Gemeente, laat dan de gemeente des Heren in navolging van de Heer Jezus Christus de voorzanger zijn om God te loven. Te midden van een wereld die in het boze ligt. Te midden van een krom en een verdraaid verslacht. Te midden van een wereld die bol staat van haat tegen God en zijn heilig kind Jezus. Laat daar het verlangen van het hart zijn. Dat heel de wereld de lof des Heren zal zingen. Want deze Israëliet, deze nationalist, dat was de Israëliet vooral ook onder het Oude Testament. Zij behoorde tot het volk waarmee God zijn verbond gesloten had. Maar deze nationalist die kijkt met de liefde van Christus over de grenzen van Israël heen. Hij zegt niet laten ze nou in Israël allemaal de lof des Heren zingen. Nee, gij ganse aarde. Kijk, zijn geloof dwingt hem om zoiets heerlijks en groots uit te spreken. Dat hij niemand ervan uitsluit en geen van de volken op een dood spoor zet om te zeggen, zingt u in Nederland maar niet mee. Of laten ze in Spanje maar niet meezingen. Nee, gij ganse aarde. Heren, u hebt toch beloofd dat uw welbehagen door de hand van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gelukkig zijn voortgang zal hebben. Heren, u hebt het toch beloofd dat uw lof gezongen zal worden van de einden der aarde af. U hebt het toch gezegd, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Hij zal nakomelingen hebben. Ook dan als je zegt, nu niets, we hebben het beleden. In die tijd van Elia en Achab. Dat je zou zeggen, nu niet. De Heer zegt, nu wel. Hebben er erg geen meisjes en jongens? Ze vandaag zeggen, nee hoor, nou niet. Nou is het zo'n donkere tijd. Wat zeg jij dan? Mag je dan door de genade van God zeggen, ja hoor, nu wel. Een lofzang, gij ganse aarde, juicht de Heere. De Filistijn, de Tyriër en de Mooren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Merkt u, in deze psalm waait de geest van Pinksteren. Die waait uit tot aan de einden der aarde. En hier is de kracht van Pasen. Want de ure komt en is nu dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. De dichter die vindt de wereld niet te groot om de lof des Heren te zingen. Hij acht de wereld niet te ruim en te wijd om de dienst des Heren waar te nemen. Dat zou de vreugde van zijn hart zijn als volk na volk zich zou aansluiten in het spoor getrokken door de Heilige Geest om de lof des Heren uit te bazuinen. Want zo groot is het om God de Heren te dienen. Wereld, luister nou eens. Wat vermoeit u zich met een jacht naar alles wat je tasten en zien kunt? Wat hebt u zich kerkgangen misschien ook bezig gehouden in de afgelopen tijd om naar u toe te halen wat u maar binnen kon halen? Wat hebt u gezongen op het akkoord van uw eigen ik? Wat hebt u de toonzetting gevonden in het stramien van deze wereld? En dan dankdag houden, komen voor het aangezicht van God. Kijk toch eens hoger op. En hoor toch de stem van God in het evangelie, die het waarachtig heeft beloofd en die het heeft toegezegd dat dit het eeuwige leven is, dat wij God kennen, de enige en de waarachtige, en Jezus Christus, die God gezonden heeft. Voelt u, wat legt dan die opwekking om de Heer te loven tot aan de einde der aarde onze schuld open? Dat zou toch niet nodig moeten zijn dat de Heer ons opwekt tot zijn lof. God had ons toch geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Om met hem te leven in de eeuwige zaligheid en om hem te loven en te prijzen. En daarom, gemeente, kent u ook vanavond de spits van dit woord. Door de Heilige Geest in uw eigen hart. De klop op de deur van uw hart. Nou, let op al die liederen en die zangstukken die er zijn getoond zijn in de hel. Heel deze wereld om ons heen. Als je daar nou op let, de Heilige Geest spreekt op uw hart. Zegt u dan vanavond, mijn schuld. Mijn schuld, o God, mijn schuld. Want dat is nogal wat, als je nooit hebt meegezongen voor het aangezicht des Heren. Als je nooit hebt meegezongen. Ik keek straks zo even en ik zag toch hier en daar ook wel mensen die niet meezongen, ook jonge mensen. Waarom nou niet? Waarom niet? Als we nou hier niet meezingen, gemeente. Hoe zullen we dan meezingen in het koor van de gezalden voor de troon van God? Ja, dat weet ik ook. Ik bedoel ook niemand hoor. Ik zeg die of die. Je kunt verkouden zijn of wat dan ook. Dat is een rechtmatig excuus. Maar ja, er zullen er toch misschien ook wel zijn die zich wat betrapt voelen. Niet door mij hoor, maar door God. De Heer zegt, waarom zingt u en waarom zing jij nou niet mee? Als het gaat om de liederen van de wereld, dan doet u het wel. Als het gaat om uw eigen ik, dan zingt u het hoogste lied. En als het gaat om mij en om mijn lof, dan zwijgt u. Kijk, gemeente, wat een schuld als de Heilige Geest zo dat woord thuis brengt. Als je altijd voor je eigen naam op pad geweest bent. Als de mensen maar zongen voor u en voor jou. Nee, dan waren het de beste mensen die je maar vinden kon. En als je zelf meegezongen hebt in het koor van de wereld, dat kan ook op een heel rechtzinnige manier zijn. U nooit anders dan psalmen hebt gezongen en dat u toch werelds zingt, gemeente. Namelijk als de toonzetting niet is vanuit de kracht van de genade van God. Doe dat getier van voor mijn aangezicht weg, heeft de Heer door een van de profeten laten zeggen. Jullie zingen dan wel zo en je denkt wel dat je mij verleiden kunt en om de tuin kunt leiden. Maar zegt de Heer, zo niet, zo niet. Meegezongen ook in de afgelopen maanden. Het lied van goed en van goud. Maar niet meegezongen het lied van God. Dan is de schuld heel persoonlijk. Heren, nou heb ik nog nooit uw eer bedoeld. Kijk, als dat weegt op het hart, gemeente. Dan zeg je op dankdag. Waar moet blijven, o God? Waar moet ik blijven voor uw aangezicht? Wat is dan die lofzang ver weg? Beter gezegend als u zo de schuldbelijdenis mag uitspreken voor het aangezicht van God. Als die schuldbelijdenis werkelijkheid wordt voor het eerst en weer opnieuw. Want kijk, als u het niet kunt, en u kunt het niet. U kunt het ook nooit. Maar daar openbaart de Heer die lofzang van bovenaf. Uit de troonzaal van de hemel. Uit het hart van God. Hij openbaart die lofzang in het lederdiep van het zondaarshart. Want daar waar we alles verloren hebben. En daar waar de schuld rondom ons ligt. En daar waar we tekortgeschoten zijn. In al de verbanden van de lofzang ten overstaan van God. Daar waar we geen gerechtigheid hebben voor God. Daar waar duisternis is. En doem en vloek en ondergang. Waar u overvallen wordt door de machten van de vorst der duisternis. Daar is hij onze grote voorzanger. Daar is de lofzang van de gemeente Gods. Daar is onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus, daar. Waar de Heilige Geest het licht laat vallen op hem, de gezegende van de Vader. Daar, daar wordt de deur geopend, gemeente, van de andere kant. En dat is genade. Dat is puur genade. Daar brengt een mens geen kruimel aan, draagt er geen kruimel aan bij, daar draagt hij niets aan bij. Dat is nou de rijkdom van de genade van God. Waar u komt, daar waar alles eindigt in de dood. En waar u geen bestaan hebt voor God, daar zwaait de deur open van de rijkdom van Gods genade in Jezus Christus. Om te zeggen, kijk, wat u niet kunt, heeft hij gedaan. Zie op mij. Zie op mij en uw ziel zal leven. Zie op mij en u zult de lofzang zingen. Zie op mij en u zult het meezingen met de dichter. Gij ganse aarde, juicht de Heere. Hij heeft het gedaan. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Hij heeft de naam des Heeren lof gezongen tot op het vloekhout des kruises. Als hij tegen die ene moordenaar zegt, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Dat is de lof des Heeren. Ik hang hier wel ten dode, maar straks ik zal in het paradijs zijn en ik niet alleen, maar u met mij. De lofzang Als hij het gevraagd heeft, vader, reken hun deze zonde niet toe, want ze weten niet wat zij doen. Borgtochtelijk heeft hij de lof des Heren gezongen, al de dagen van zijn leven. Wat een genadewonder, gemeente, als hij zoals de grote profeet ons leren wil om te zingen. Zeker, het blijft hier altijd een gebroken stem. Zeker, het blijft hier altijd een zang met dissonanten. Dat wil zeggen, daar zijn klanken in die er niet in thuis horen. Luistert u maar naar Paulus als hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. En het kwade waarvan ik zeg, dat niet, dat doe ik wel. En het goede waarvan ik zeg, dat wel, dat doe ik niet. Heer, hoe zal ik nou toch de lofzang zingen? Ik dank God. Door Jezus Christus, onze Heer. Hoort u wel, dat is de grondtoon van het lied. De genade in het leven van een klein mensenkind. Gij ganse aarde, zingt u mee. Kom, maak God met mij groot. U moet er eens op letten in de psalmen. Vooral ook in de psalmen, dat je dat zo vaak tegenkomt. We zingen het zo gedachteloos. Elk hef met mij de lof des Heren aan. Hoort u wel, elk. U zegt, ja, maar kan je dat nou wel betrekken op heel de aarde? We zeggen, ja, maar alle mensen worden toch niet zalig. Geweten, dat is zo, maar daar gaat het hier niet om. Daar gaat het hier niet over. Hier zingt het geloof. En het geloof werkt door de liefde. En waar de liefde van Christus je hart vervult, hoeveel gunt u er dan aan de duivel? Als de liefde van Christus je hart vervult. Ik hoor het dominee van Dam nog zeggen, jaren geleden in de gemeente hier, dan gun je er de duivel niet één. Niet één. En wat kleinschaliger, als hij de doop bediende, misschien zitten hier wel ouders van wie hij de kinderen heeft gedoopt. En dan zei hij wel eens, ouders, hoeveel hebben je kinderen? Hoeveel heb je er? 2, 3, 5? Als de Heer nou zou zeggen, nou, dan mag je er eentje uitkiezen van wie je zegt, Heer, mag die dan zalig worden? Eentje zal er zalig worden. Wie zou je dan kiezen? En dan gaf hij zelf het antwoord. Dan zei hij, dan zou je toch zeggen, Heer, dat kan ik niet. Want ze zijn me allemaal even lief. Mijn heren, heb ik dat goed gehoord? Mag er één zalig worden? Ik heb er nog 2. Ik heb er nog 4. Heren, als het dan kan voor 1. Dan kan het toch ook voor 2. Of voor 5. Of voor 10. Nou, dat is datzelfde als wat hier staat. Gij ganse aarde, al mijn kinderen. Juich de heren, maak God groot. Hier spreekt het geloof. En juist ook in dit stukje van het psalmboek zie je dat ze heel nadrukkelijk aangegeven. Psalm 96 zegt in het 11e vers dat de hemelen zich verblijden en de aarde verheugen zich. Dat de zee bruisen met haar volheid. Psalm 97 vers 1. De Heere regeert, de aarde verheugen zich. Dat vele eilanden zich verblijden. Psalm 98 vers 4. Juicht de Heere, gij ganse aarde, roept uit van vreugde en zingt vrolijk en psalm zingt. En de Heidelbergse catechismus die zegt in de verklaring van de bede vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. Nou, daar staat er, geef dat wij en, nee, uw wil geschieden. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil die alleen goed is zullen gehoorzamen. Hoort u wel, geef dat wij en alle mensen. Daar wordt in de catechismus gebeden om de bekering van alle mensen. Doet u dat ook? Gemeente, leven met God, dat is allereerst iets persoonlijks. Maar juist wie God leert kennen, krijgt ook het verlangen dat anderen hem zullen leren kennen. Dat weten we toch? Als er mensen zijn in uw omgeving die God niet betrouwen en die de Heer niet lief hebben. Als u de Heer niet dient, meisje, jongen, als jij Jezus niet lief hebt. Dat gaat maar niet bij de koude kleren af. Hij zegt, nou ja, wat moet je dan zelf maar weten? Nee, Heer, wilt u alstublieft werken? Daarom ligt in dit woord ook een appel. Een appel op ons hart. Om anderen te mogen laten zien hoe groot goed is. Hoe groot God is. De dominee Riedijk op zijn sterfbed lacht. Toen zei hij tegen me, 1 ding. Wat zou ik nog eens graag 1 keer tegen de mensen zeggen. Hoe goed God is. Hij zegt altijd gezegd, de Heer is goed. En zeg maar, om nou nog één keer te mogen zeggen hoe goed God is. En hoe genadig dat de Heer is in Christus Jezus voor een verloren zondaar. Een appel om het te laten uitkomen. Er is niemand te slecht. Er is niemand te goddeloos. Er is niemand te ver afgeweken. Echt niet. U mag daar uw eigen naam invullen. Jullie ook, meisjes en jongens. We kunnen niet achter het leven van de mens kijken. God wel. De duivel doet het ook en jij zelf ook. En dan zegt de duivel, nou, jij hoeft er niet meer over te prakkezeren. Jij kunt het wel voor gezien houden. Laat God het maar zien. Laat hem het maar zien. En zeg het, Heere, nou heb ik vanavond gehoord van de ganse aarde. Nou loop ik ook op die ganse wereld, daar hoor ik ook bij. Bedoelt u, Heere, dat ik ook zalig kan worden? Nou, dat bedoelt God. Dat bedoelt, dat laat hij ons horen hier in dit woord van appel. Omdat in deze droeve verloren wereld nochtans de lof des Heren gezongen zal worden. Tot de heerlijkheid van zijn grote naam. Door alles heen en boven alles uit. De stemmen van de heiligen Gods, ook in de wereld van vandaag. Zij hebben er persoonlijk bij betrokken. De dichter van Psalm 103 was het. Dat heeft hij ook geuit in het laatste vers dat wij uit die psalm zingen. Het 11e namelijk uit Psalm 103. Dat eindigt met en gij mijn ziel, loof gij hem bovenal. En dat begint met loof, loof de Heer, gij zijne lege scharen. Psalm 103 vers 11. Heren met een wereldwijde oproep. En in de tweede plaats met een blijde dienst. Als wij lezen in het begin van vers 2. Dient de Heere met blijdschap. Een blijde dienst dus. Met deze woorden gemeente wil de dichter iets aangeven. Hij wil zo mogelijk iets overdragen. Wat dan? Wel dit, dat de dienst des Heren zo'n lieflijke aangelegenheid is. Dient de Heere. En doe dat met blijdschap. Dat woordje dienen moet u niet verkeerd inschatten. Dat is geen slaafs dienen. Dat is niet gaan in een juk waarin je eigenlijk niet gaan kunt. Slaafs dienen, meisjes en jongens, dan moet je bij de duivel wezen. Dat is een slaafse dienst. Die staat klaar met de knoet. En die slaat erop los als je niet wilt, als je niet doet wat hij wilt. Maar de dienst des Heren, daarvan zegt de dichter hier, dat is een zaak van blijdschap, mensen. Dat is geen sombere aangelegenheid en geen doodse aangelegenheid. Nee, dat is een vreugdevolle aangelegenheid. Want dat is een zaak van bekering. Dat is een zaak van vernieuwing. Dat is een zaak van wedergeboorte. U kent die uitdrukking wel. Wat je voorheen een lust was, dat wordt je een last. En wat je voorheen een last was, zeg je, ja, met dankdag naar de kerk. Zondag ook al. En dan met dank nog ook nog weer. Wat je last, wat je lust. Zei Heer, Heer, zou het wat vaker eigenlijk dankdag mogen zijn? Zou ik wat vaker naar uw huis mogen komen? Kijk, dan verandert de mens van koning. Veranderen van koning, ja. Want we waren slaven van de zonde. Luister maar eens goed, gemeente. Als u eens alleen bent, luister eens goed. Jullie ook, meisje, jongen. Hoor je die ketenen niet rammelen in je leven? Je denkt vrij te zijn. Ik doe dit en ik doe dat. En ik ga zus en ik ga zo. En Satan is net het radar van je leven. Je vaart zo op de seinen die hij uitzendt. Of ga je op het kompas van het woord van God? Kijk, dat is een levende aangelegenheid. Radar, dat is een dood ding. Maar het kompas, dat is een levende aangelegenheid. Wij waren slaven van de zonde, dienstknechten van de ongerechtigheid. Paulus die zegt het. Als mensen, ik was de voornaamste, ik ben de voornaamste van de zondaren. Ja, komt ook aan op nauwkeurig uitzeggen. Ben je geneigd om te zeggen dat ik was de voornaamste? Nee, van welke ik de voornaamste ben. Maar mij is barmhartigheid geschied. God heeft me losgerukt uit die godsvervreemding van deze wereld. Uit het bestaan van zonde en van ongerechtigheid. Hij heeft me tot leven gewekt. Hij heeft me bevrijd van de boeien van de dood. Dood door de misdaden, dood door de ongerechtigheden. Maar daarbovenuit de macht van de genade en van het leven dat uit God is. Bevrijd, gemeente, heeft dat geen gevolgen. Losgemaakt te zijn, bevrijd. We denken aan de oorlogstijd als mensen terugkwamen uit gevangenschap. Als je ogen niet kon geloven, zeker ook na de oorlog, hè. Mensen terugkwamen gezeten in concentratiekampen. En daar is die weer. Kijk eens, daar is die weer. En de familie wordt erbij geroepen. Is dat geen vreugdevolle aangelegenheid en geen dankbare aangelegenheid? En als het gaat om ons volk in zijn geheel, als we volgend jaar de bevrijding hopen te herdenken, 50 jaar, en dan bevrijd, ja, vrijgemaakt. En dan als het gaat om het koninkrijk van God, bevrijd te zijn, vrijgemaakt te zijn. Hebben u het mee mogen zingen? Gij slaakt het, mijn banden. U hebt mijn banden losgemaakt. En u hebt mijn tong ook losgemaakt. De Heer maakt de gevangenen los en de Heer maakt tongen los. Waar leidt dat toe? Nou, dat staat hier. Dienen. Dient de Heer met blijdschap. Dat dienen van God. Weet je, dat wil zoveel zeggen als hem vereren. Dat voelt u wel. Hem aanbidden. Hem groot maken. En het is tegelijkertijd ook wat wij vanmiddag overdachten. Buigen. Tegelijkertijd. Dat is niet tegenstrijdig, maar tegelijkertijd. Hoog zingen en diep buigen. Eerbied hebben voor. Dat is dat dienen wat hier bedoeld wordt. Jezus heeft dat woord zelf ook gebruikt. Zei het dan in een andere taal, maar goed, met dezelfde betekenis. Toen hij in de woestijn verzocht werd. Door Satan, weet u wel. Toen heeft Jezus gezegd, de Heer uw God zult gij aanbidden. En hem alleen zult gij dienen. Dus het woordje dienen dat alleen voor God en zijn dienst gebruikt wordt. En Zacharias heeft het gezongen in zijn lofzang. Opdat we hem dienen zouden, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden. En dat zonder vrees. Daar is ook weer dat dienen van God. Weet u er zich door aangesproken? Is dat ook het bestel van uw hart en van uw leven? Meisje, jongen, al zeggen ze dan allemaal, God is dood en God heeft afgedaan en bemoei je er toch niet mee. En dat je nou door de week nog naar de kerk gaat. Ik zeg, meisje, jongen, is dat ook het verlangen van jouw jonge hart? Om hem te mogen dienen. Om voor God te mogen leven. Langs de weg van de genade van God. Geopenbaard in de Heere Jezus Christus. En als u ouder bent, is dat dan ook in uw ouderdom het verlangen van uw hart? Heer, nou heb ik al zoveel jaar geleefd en nog nooit uw lof gezongen. Ik ben er veel mee bezig, dominee. Ja, dat is wel mooi, maar God is er veel mee bezig. En dat is veel mooier. Dat is veel rijker, gemeente. Maar als we zeggen, ja, ik ben er zoveel mee bezig, maar ja, het is er niet. Dan zijn we toch doende om de schuld door te schuiven naar God. Maar gemeente, nou komt God zelf. Hij bidt op dankdag. Geef mij uw oude hart. En dat is veel ingrijpender als we het van die kant benaderen. dat we de lof des Heren gaan zingen. En omdat we weet zullen hebben van het dienen van de Heren met blijdschap. Niet waar? Dat kunt u aan de Heilige Gods vragen. Als de Heren gaat werken in ons hart, het hart van een zondig mensenkind, dan komt er het verlangen om voor de Heren te leven. Dan is de vraag niet van hoe moet dat allemaal en hoe kan dat, gemeente, dat moet u maar aan de Heren overlaten. Maar dit is kenmerkend. Zoals bij Saulus van Tarsus bijvoorbeeld, als hij Jezus ontmoet op de weg naar Damascus, dan zegt de Heer, zeg u het maar. Wat wilt u dat ik doen zal? Daar heb je ook dat aanvankelijke verlangen. Daar heb je de dankbaarheid van mee te vragen. Want dat gaat samen op in het leven des geloofs, ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat zijn geen drie kamertjes achter elkaar, maar dat is een cirkel. Dat is een doorgaande beweging in het leven van de Heilige Gods. En kijk, als die aanzet er maar is, gemeente, die levendmaking door de Heilige Geest, die opwekking uit de doden, dan komt het zeker goed. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Zeker, de Heer zal instaan voor zijn eigen werk. En dan ga je door de knieën om schuld te beleiden, dat je de lof des Heren niet gezongen hebt. Want daar gaat het wegen op ons hart, dat het om zijn naam gaat. Dan pas, gemeente. We kunnen dat wel zeggen. Het gaat om de eer van God en om de naam van God. Maar het is ten diepste niet waar. Tenzij dat ons leven vernieuwd is. Tenzij dat de Heilige Geest ons levend gemaakt heeft met Christus. Dan gaat het om de eer van God en om het dienen van God. En dan staat u ook voor de vraag, Heer, hoe moet het? Want ik kan het niet. Ik sta met twee linkerhanden als het gaat om uw dienst. Heren, het kan niet. Het kan nooit. Kan ook niet. En het kan ook nooit. Echt niet. Waar gemeente? Kan nooit. Nooit. En u zegt, hoe kan de dichter dan zeggen, dient de Heer met blijdschap? Gemeente, dat zegt hij niet omdat u het kunt. Maar dat zegt hij omdat hij de genade van God wil prijzen. Want dit dienen van de Heer met blijdschap, dat is geen mensenwerk. Maar het dienen van de Heer met blijdschap, dat is het werk van God door zijn Heilige Geest. En ook aan dit dienen, gemeente, hangt weer het bloed van het lam. Hoe zou iemand ooit met blijdschap de Heer kunnen dienen als de Zoon van God niet gekomen was? Niet om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn ziel tot een losprijs te geven voor velen. Als hij niet gediend had. En het dienen voor het werk van de Heer Jezus, dat is een ander woord, gemeente. Dat is een ander woord. Dat is niet hetzelfde als van het God loven en prijzen. Maar dat is het dienen van zijn borgtochtelijk bezig zijn. In het spoor zoals zijn vader dat vanuit de eeuwigheid getrokken heeft in zijn leven. Als hij zich gegeven heeft onder de band van het goddelijke werk. Als hij zich gesteld heeft onder de opdracht die hij gekregen heeft. Als hij zo dient, gemeente. Als hij in deze weg alle gerechtigheid aanbrengt. Kijk, dan heeft de dichter daar op het oog als hij zegt, dient u nou de Heer met blijdschap. Want het kan om der wille van het dienen van de Zoon van God. Hij wil borg zijn. En daarom, u moet dit dienen niet buiten Jezus omzoeken. Want dan loopt u hopeloos vast. Dan komt u ook nergens uit, gemeente. Dan strandt u misschien bij wat gevoeligheden en bij wat aandoeningen van het hart. Maar dan peilt u de diepte niet van uw schuld. En dan ziet u de hoogte niet van de genade van God. Dan peilt u ook de rijkdom van dit woord niet. Want dit woord gaat schitteren. Dat dienen van de Heere tegen de donkere achtergrond van bijvoorbeeld Gethsemane. Gaat u in gedachten mee de hof in, als we Jezus horen bidden, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar dan kan de lof des Heren niet gezongen worden. Dan zal het vaderhuis met zoveel woningen leeg blijven. En daarom, Jezus, bidt er achteraan niet mijn wil, maar de uwe geschieden, o Vader. U moet dit woord houden tegen de achtergrond van Gabbata. Daar zijn de soldaten van Pilatus. En die dienen Jezus de gezelslagen toe. En hij onttrekt er zich niet aan. Want hij weet, als hij dat doet, dan zal dit woord van de dichter nooit vervuld kunnen zijn. Hij geeft zich over U moet dit woord houden tegen de achtergrond van Golgotha. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Opdat wij de lof des Heeren zouden zingen. En de Heeren met blijdschap zouden dienen. Was er in die lijdensgang voor Jezus ook zelf niet de blijdschap? Om de vreugde hem voorgesteld, heeft hij kruis gedragen en de schande veracht. Hij heeft er overheen gezien, alzo hij de zijde. Die in de wereld waren had lief gehad, zo heeft hij ze lief gehad. Tot in de diepten van de dood, tot het einde toe. Kijk, als de Heilige Geest daarover het licht laat vallen, of beter nog, als de Heilige Geest zo het licht op hem laat vallen, gemeente, dan kan het, dan staat u erbij schuldig, vloekwaardig, verdorven aan alle kanten, want u hebt God niet gediend. Dan is het niet uit u, dan is het niet vanuit de mens. Maar wat is het dan? Hoopvol vanuit het evangelie. Als u ook vanavond loopt in het slop van waar u zegt, ge moet het carito God. Daar waar de doodlopende weg is, daar wordt de deur geopend. Daar is de voorzanger van de gemeente die zijn God gediend heeft. Van ganser harte, van ganse zielen en met alle krachten. Als mij geen hulp of uitkomst bleek en als mijn geest in mij bezweek, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Gij, hoort u wel, wat een blijdschap smaakt onze ziel. Als zo in de verlorenheid van het leven dit licht de werkelijkheid is. En deze blijdschap en deze vrede die uit God is. Dat is geen juk wat we al zuchtende op ons moeten nemen, meisjes en jongens. Waarvan je moet zeggen, mijn heren, dat is toch ook niet te dragen. Dat kan toch ook niet. Moet je eens luisteren, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. De genade van God die zijn sporen zo diep trekt. Dat je ervan huivert als je Luther hoort zingen. Del vrouw en kind het graf en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Je gaat er niet op vooruit, duivel. Want wij gaan ten hemel in en wij erven koninkrijken. Dan zal onze dienst een volmaakte dienst zijn. Een volmaakte dienst met blijdschap voor het aangezicht van de Heer. God oefent zijn heiligen in de weg van de verdrukking en van de moeite. Alle oppervlakkigheid wordt hier ten deure uitgewezen. Maar hier blinkt de genade van God. En de rijkdom van zijn ontfermen. Van wie is deze psalm? We weten het niet, maar we weten het nochtans wel. Hij is van de Heer Christus. Zijn bloed hangt eraan. En daarop wat een kostbare aangelegenheid. Wat een drang van het hart. Dat dan heel de wereld de lof des Heren zal zingen. Uw lof worden eens al omgehoord. En de aarde met uw vrees vervuld. Totdat ge uw rijk volmaken zult. Lof aan God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen daar tot slot vanuit de berijming van het gebed des Heren. Het 9e vers. Het gebed des Heren, vers 9.